eerste gesprek van vanavond geef ik de microfoon aan Hans Harbers, Rick van der Kleij en Ronald Mulder.
Ja, heel graag. Hans Harbers is aan de Rijksuniversiteit Groningen universitair hoofddocent filosofie van wetenschap, technologie en samenleving. En dat al een kwart eeuw.
Ja.
Waarom die technologie? Wat fascineert jou daar zo aan, Hans Harbers?
Nou, ik ben begonnen als wetenschapsfilosoof. Dat ging over de relatie wetenschap-samenleving. En dan nou, van wetenschap kom je op technologie. En dan komt technologie ook in je pakket. Dus in die zin, ja, alles wat met wetenschap, technologie en vernieuwing te maken heeft. En de maatschappelijke consequenties daarvan. Dat was niet mijn beginpunt, maar daar ben ik in verzeild geraakt.
Oké, zullen we de allergrootste maatschappelijke consequentie van technologische vooruitgang eerst maar afbakenen? Gaan wij, de mensheid, ooit worden overgenomen door de robots?
Nee, natuurlijk niet. Want die robot die moet op zijn minst aangezet worden. Dus die robot, daar begint de misvatting al. Wij versus de techniek. Wij zijn niks zonder de techniek. De techniek is niks zonder ons. Mijn uitgangspunt bij al dit soort gedachten is een soort relationele theorie dat entiteiten altijd afhangen van andere entiteiten. Dat een entiteit wordt gemaakt door andere entiteiten. Ik ben een boerenzoon omdat ik in een boerenfamilie ben geboren. Ik ben een filosoof omdat ik aan een filosofische faculteit werk. Wat ik ben is niet iets essentieels gegeven van mij, maar is door alle relaties, netwerken die ik in de loop van mijn leven ben aangegaan. En des te meer, om in technologische termen te spreken, des te meer plug-ins ik heb, des te autonomer en des te meer identiteit ik heb. In plaats van ons omgekeerde idee dat we een essentie van iets hebben wat daarna relaties met anderen aangaat. Nee, wij worden iets doordat we relaties hebben. Des te meer relaties, des te meer worden we iets. En dat geldt voor de techniek, de robot, en dat geldt voor de mens, wij.
Oké, dus de mens heeft geen a priori identiteit. Dat is een illusie.
Ja, die mens die identiteit. Ik vergelijk het altijd wel eens met een ui. Neem een ui. En dan denken we gaan naar de essentie van de ui. Hoe doen we dat? Door er een laagje af te halen. En door er nog een laagje af te halen. En door er nog een laagje af te halen. Nou, je kent een ui. Als je het laatste laagje eraf hebt gehaald, heb je niks meer in je handen. Er bestaat geen kern van het ik. Het ik is niks anders dan de verzameling lagen. De plugins in hedendaagse technologische termen.
Zo is de mens dan, zoals de ei uitschillen is, uiteindelijk relaties?
Ja. Niets anders dan dat. Wij zijn iets omdat we relaties. De Robinson Crusoe op het eiland die gaat heel snel dood als die niet relaties aangaat met vissen, appels, bananen, etc.
Uh-huh. En moet de mens dan ook verbeterd worden met behulp van technologie?
Ja, dat kun je.
Dat is de essentie van transhumanisme. Hè? Voor de hand liggen als die relaties tussen mensen en allerlei andere niet-menselijke actoren zo belangrijk zijn, om het dan te versmelten.
Ja, maar A is de vraag of je dat verbetering moet noemen. Anderen noemen dat verslechtering. Het is in ieder geval verandering. Die mens verandert, dat is de consequentie van dat relationele denken. Naarmate er meer plug-ins bijkomen, verander je. Dat geldt niet alleen voor ons mensen, maar dat geldt voor die techniek net zo. Die techniek bestaat alleen dankzij de relaties die die auto rijdt niet zonder de snelwegen. Zonder iemand die erin rijdt. Zonder wegenbelasting. Zonder internationale regelingen over snelheid. Die auto is alleen in het hele netwerk van relaties wordt die wat. En dat geldt voor ons net zo. En of het dan beter of slechter. Tuurlijk, je kunt je afvragen of een netwerk beter is. Maar dat beter kun je op allerlei manieren definiëren. Efficiënter, economisch meer opleverend, fijner, esthetisch meer waarde, et cetera.
Mm-hmm. En dat er machines zijn die bepaalde taken van mensen overnemen, is dat te zien in termen van een verandering van de identiteit van de mens?
Ja, dat verandert ook. Dat verandert die mens ook, natuurlijk. Allerlei dingen die we vroeger moesten doen, die hebben we nu via automatisering, et cetera, uitbesteed. Dat hoeven we niet meer doen. Vraag maar eens iemand met een dwarslesie, die tegenwoordig via de computer aan apparaten zit, en doordat hij denkt, die computer in beweging zet, en die beweging is weer aangesloten op een apparaat, op een robotachtig iets, waarmee die een glas kan pakken wat hij daarvoor nooit kon pakken. Natuurlijk verandert de identiteit van de patiënt met de dwarslesie, doordat hij een bijna totaal intrinsieke verbinding met dat apparaat en die computer is aangegaan, met die technologie. Dat wordt, wat de filosoof Donna Haraway zei, een cyborg. En in die zin zijn we allemaal cyborgs. We zijn een combinatie van wij mensen en machines.
Oké, dan het woord aan cyborg. Ronald Mulder, onze huiseconoom. Je ziet ook een verschuiving van machines die steeds meer menselijke taken overnemen?
Ja, dat is al heel lang aan de gang. Zeker een jaar of 3000.
En wat is dan de grootste verrassende ontwikkeling daarin? Is er één taak waarvan we nu het vanzelfsprekend vinden dat machines hem uitvoeren, terwijl dat toen je econoom werd, dat niet was?
Nee,
stofzuigen?
Nee, zo oud ben ik nou ook weer niet dat ik dat heb zien opkomen. Maar dat is dat is een belangrijker uitvinding dan je misschien zou denken. Hè. Dat heeft de hele arbeidsmarktparticipatie van vrouwen mogelijk gemaakt, zo'n beetje in zijn eentje. De stofzuiger, nou, en de wasmachine.
Een citaat dan over de stofzuiger. De introductie van de stofzuiger heeft er niet toe geleid, zoals oorspronkelijk verwacht, dat moeder de vrouw meer vrije tijd zou krijgen. Was getekend Hans Harbers in zijn essay Weg met de mens voor de Waterlandstichting.
Ja, dat klopt. Dat was een van de gedachten bij de introductie van huishoudelijke apparatuur, dat dan moeder de vrouw meer tijd zou krijgen. Dat de tijdwinst zou zijn in de hoeveelheid tijd die we besteden aan huishoudelijk werk. Dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Want waarom is de stofzuiger onder andere, toen de stofzuiger werd geïntroduceerd, gingen we ook over van de houten vloer naar de vaste vloerbedekking. En dat duurt veel langer om die schoon te krijgen. Toen de wasmachine werd geïntroduceerd, om jouw voorbeeld, andere voorbeeld te noemen, daarmee zijn onze hygiënenormen van wat schoon en vies is ook gestegen. Ik bedoel, vroeger draaiden we die onderbroek gewoon nog een keer om. En nu zeggen we na één dag, hoppakee, in de wasmachine.
Bas, zeggen we nu.
Kortom, er is dus inderdaad, er is efficiëntie, maar de normen zijn tegelijkertijd omhoog gegaan. Waardoor dus, en dat blijkt dus toevallig in dit geval een redelijke constante te zijn, dat de hoeveelheid huishoudelijke arbeidstijd per gezin door de decennia heen behoorlijk constant is. Ik vind dat wel een heerlijke ironie.
Heel grappig, is grappig. Ja, institutionele factoren zijn, even verzameld term te gebruiken, vaak veel belangrijker nog dan technologie voordat dingen echt gaan veranderen. En ik weet dat mijn moeder, die moest nog haar baan opzeggen toen ze trouwde. Dus wasmachine of geen wasmachine, die kon niet aan het arbeidsproces deelnemen. Ja. En dat soort veranderingen gaan veel langzamer dan die technologische ontwikkeling.
Maar dit is ook een mooi voorbeeld van weer dat relationele, hoezeer techniek, gewoon het ding, het apparaat, samenhangt met cultuur. De culturele context waarin het apparaat gebruikt wordt, definieert tegelijk waar het apparaat is. Ik bedoel, er is niet een apparaat, maar er is alleen maar een apparaat in een context. Ik bedoel, nog een voorbeeld, die Duitse fabrikant die vaatwassers ging importeren in China, die heeft dat geweten, want wat deden die rare Chinezen ermee? Die gingen de groenten inwassen. Nou, dan ging dat ding heel snel van stuk. Dus,
en de groentes ook.
Ja, de groentes ook. Maar kortom, je moet dus de culturele context bepaalt ten dele wat het ding is. De ingenieur kan van alles verzinnen. Als de gebruiker er uiteindelijk wat anders van maakt, wordt het een ander ding.
Ja, oké. Dus zou dat ook betekenen dat op het moment dat we onze machines zo gaan inzetten dat ze niet alleen maar laaggeschoolde arbeid, zoals de stofzuiger dat deed, overneemt, maar ook meer ingewikkelde arbeid waarbij creativiteit een rol speelt?
Ja, kijk, je zei net van het is al 3000 jaar bezig en dat is ook zo, maar er zijn natuurlijk wel een aantal slagen in. En een van de laatste slagen die wordt gemaakt, dat heeft te maken met het hele domein van de cognitiewetenschappen. Dat we steeds meer weten hoe hersenen functioneren. Waardoor dus die cognitiewetenschappers ook steeds meer gaan denken van, hey, kunnen we dat hersenproces, delen daarvan, op computerniveau, op robotniveau, maar artificiële intelligentie, kunnen we dat reproduceren? Kijk, dat is toch heel wat anders opeens dan een klassieke machine van de Ford-fabrieken. Dan krijg je dus inderdaad zelfdenkende systemen en misschien zelflerende systemen. Ja, en dan kom je veel dichter dat die machine ook, ja, menselijke intelligentie bedoelt. Dat is wel een nieuwe slag van nieuw soort machinerie, nieuw soort technologie. Ja, die verregaande consequenties heeft over wie wij zijn en wat wij kunnen en wat wij met techniek kunnen.
Maar in het komende decennium zijn computers waarschijnlijk al sterk genoeg om het mensenbrein te simuleren. Wat betekent dat voor de identiteit mens dan?
Nou, door A is dat nog wel heel ver weg, hoor. Voordat we een computer hebben die de meest simpele dingen vinden de computerdeskundigen nog heel ingewikkeld om de computer te laten doen. Schaakvoorbeeld is natuurlijk altijd een mooi voorbeeld, maar schaken is ook in die zin een ontzettend simpele sport. Want dat kun je gewoon in eentjes en nulletjes en dan kun je eindeloos berekenen. En als je maar grote rekencapaciteit hebt, dan kom je niet. Maar creatief denken, ja, bedoel, dat wordt nog wel wat anders. Daar zijn ze nog maar een heel klein beetje mee bezig.
Je weet dat er algoritmen zijn die boeken schrijven, hè? En wetenschappelijke artikelen trouwens ook.
En heb jij die romans gelezen? Nee dus. Tuurlijk, je kunt iets laten schrijven, maar is het ook creatieve literatuur? Ja, is het het lezen waard? Ik weet het niet, hoor. Maar...
Nee, maar dat denk ik ook wel van boeken die door mensen geschreven zijn.
Ja, oké, daar ben ik helemaal met je eens.
Maar even als alle andere factoren gelijk zijn, zou je minder graag een boek lezen dat door een computer is geschreven dan door bijvoorbeeld Ronald Mull?
Nee hoor, dat maakt me niks uit. Ik bedoel, als die computer een goed boek kan schrijven, dan zou ik hem net zo goed lezen. Wat maakt mij dat nou?
Maar je denkt dat hij het niet echt zou kunnen?
Ik denk dat we nog lang niet zover zijn dat zo... Wellicht is dat ooit mogelijk. Wie weet?
Maar Ronald Mull heeft er meer vertrouwen in, lijkt het.
Ja, ik denk dat een jaar of 10 wel een aardige schatting is. Ja.
En wat zou dat betekenen voor ons als arbeider?
Nou, dat niet alleen handenwerk, maar ook denkwerken. Wat we nu creatief noemen. Hè, dat is moeilijk voor te stellen, omdat we zelf nauwelijks die creatieve processen van onszelf goed begrijpen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat over een jaar of 10, misschien 15, gaat gebeuren. Dus dat ook hersenwerk door machines uitgevoerd gaat worden. En dat, ja, wat dat betekent economisch, dat het is in principe een arbeidsbesparende ontwikkeling natuurlijk. Hè. Dus er worden, op korte termijn is het resultaat dat mensen werkloos worden.
Ja, en baart dat jou zorgen, Hans?
Dat werkloos worden, ja, dat kun je ook weer werkloos worden. Ik bedoel, als dat maar weer goed verdeeld wordt, dan vroeger werkten we ook veel meer dan 40 uur per week. En dat, als je dat maar verdeelt, dan is dat ook geen probleem. Dus als we uiteindelijk bij de 4-urige werkweek terechtkomen door dit, wat ik nog lang niet zie, hoor. Maar, stel dat dat zou kunnen, dan maakt me dat ook helemaal niks uit. Nee, ik zit meer wat de consequenties zijn voor, dat vroeg jij van, wat voor consequenties heeft dat nou voor het mens zijn? Kijk, wat ik daar wel interessant aan vind, is... En dat heb ik in verschillende stukken ook wel geschreven. Ik ben nogal sceptisch over allerlei humanisten die zeggen dat wij de maat van alle dingen zijn. Wat trouwens die transhumanisten waar je het net over had, dat zijn humanisten in het kwadraat. Want die willen, die voelen zichzelf zo de maat van alle dingen, dat ze zeggen dat wij kunnen onszelf verbeteren. Dus dat is nog meer, dat is eigenlijk een heel ouderwets humanistisch vooruitgangsideaal. Terwijl ik denk van...
Nou, een onderscheid ten opzichte van de klassieke humanisten zou dan toch zijn dat de grens van de mens meer ter discussie gesteld wordt. Dus dat het natuurlijke en kunstmatige samenvloeien.
Nee, dus inderdaad, in die zin Dat klopt, maar ze nemen van het humanisme over. Dat staat ook in het klassieke humanisme. Van vooruitgang, rationaliteit, verwetenschappelijking. En daar zetten ze juist alle kaarten op. Terwijl ik denk, van dat voorbeeld wat jij geeft, dat stel dat er zo'n computer komt die op bepaalde punten vergelijkbaar is met de mens of zelfs beter is dan de mens. Dat geeft ook misschien wel te denken over onze positie. Dat wij helemaal niet zo dat centrum van die wereld zijn. Dat wij helemaal niet de maat van alle dingen zijn. Maar dat soms de dingen ons ook de maat nemen. Wat het omgekeerde even domme is. Ik zou zeggen van wij nemen elkaar de maat. Wij worden samen iets. Maar wij zijn niet de auteur van dit gebeuren. En dat is wat de transhumanist die denkt nog steeds. Dat de mens de auteur van het gebeuren is. En ik denk van dat vind ik dus nogal een humanistische illusie.
Oké, okay, zometeen nog even stilstaan bij wie dan wel de auteurs van dit hele gebeuren worden. Zonder over intelligent design te praten misschien.